heerlijk lag ik in bed. 3 maanden geleden. Ik werd vroeg wakker, maar ik was nog wat soezerig. Snoezig misschien. En hier was soezig. En toen hoorde ik opeens een zachte stem. En die zei: God is een beloner. En ik hoorde dat en ik denk: ja, God is een beloner. Maar ja, het was laat geworden en ik draai me nog een keertje om. En een minuut later hoor ik opnieuw die zachte stem: God is een beloner. Ik dacht bij mezelf: ja, God is een beloner. En ik viel weer een beetje in slaap. En toen, alsof er iemand naast me stond: God is een beloner. En toen was ik wakker. Ik was in 1 keer wakker. Ik denk dat het 5:30 was. Aukje sliep nog. Ik denk, ik pak zo snel mogelijk mijn Bijbel erbij. Die ligt altijd naast mijn bed. Mijn smartphone. En er zitten zoveel Bijbels in en achtergrondinformatie. Want je weet natuurlijk waar dat staat. Waar staat deze tekst? In 1 Kor... Wie weet het? Al goed zo. Hebreeën 11 vers. Ja, 2 mogen door voor de koelkast. Kijk maar, heel even. Zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Ik kende die tekst uit mijn hoofd. Dus de oude NBG-vertaling waar ik mee ben opgegroeid. Maar ik had nooit het accent gelegd bij het thema van vanavond. Ik legde het accent in preek, ik heb er zo vaak over gepreekt. Ik legde het accent op: zonder geloof is niet mogelijk. En je moet geloven. Daar legde ik het accent op. En ik legde het accent op, bijvoorbeeld in andere preken op: weet je, als je tot God komt, dan moet je wel geloven, hè, dat die bestaat. Daar heb ik weet niet hoe vaak over gepredikt. Voor jong en voor oud. En ik heb zeker ook het laatste stukje wel benadrukt. Hè, als je tot God komt, hè, en je gaat hem naderen, dan moet je hem wel ernstig zoeken. Oké, ernstig, serieus dan in ieder geval. Met alles wat je hebt, volledige, radicale overgave. En in al die jaren heb ik nog nooit gepreekt wat ik die morgen hoorde. Als je dit allemaal even weglaat, hoe waar het ook is, we gaan er straks naar kijken, naar al deze stukjes. Maar als je die even weglaat, dan blijft er in wezen dit over. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij een beloner is. En ik werd ontroerd. Het ontroerde me. En ik wist meteen, daar heb ik nog nooit over gepreekt. Ze van: weet je wel dat God een beloner is? En wat betekent dat voor ons, dat God een beloner is? Het betekent dit: dat God wil dat jij gelooft dat hij een beloner is. En dat je daarom hem nader naar hem toe gaat. De meeste mensen geloven wel dat er een God bestaat. Maar je moet vooral geloven: God is een beloner. En ik ging het nalezen in allemaal verschillende Bijbelvertalingen. In het Nederlands, in het Duits, mijn tweede taal, in het Engels. Het was vroeg in de morgen, Aukje sliep. En er gebeurde iets. Hoe meer ik las, hoe meer het in mij begon te borrelen. En ik wist: daar ga ik over spreken. Dat is wat God wil op de Vrij Zijn Zomerweek. Daar gaan we mee beginnen. Weet je wel dat als je naar de Vrij Zijn Zomerweek bent gekomen, dat God een beloner is? Niet voor je buurman alleen, niet voor je buurvrouw alleen, voor jou een beloner is, voor je kinderen, voor je tieners, voor je jongeren, voor jouzelf. God is een beloner. En ik las het bijvoorbeeld in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben al die teksten gewoon eens na gaan lezen. En toen las ik dit: zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Dat vond ik mooi. Dat ligt heel erg dichtbij. Nou, hoe kun je God blij maken? Door te geloven dat hij een beloner is. Dat is wat de NBV-vertaling eigenlijk zegt. Hoe kun je God blij maken? Wanneer ben je een welgevallen voor God? Door te geloven, mijn vader is een beloner. Boven alles is God een beloner. En in mij begon het te borrelen. En ik schreef op in mijn smartphone, het geloof dat vreugde geeft is het geloof dat God een beloner is. Het maakt niet alleen God blij. God wordt blij als we zeggen, u bent mijn beloner. Zo bent u. God maken we daarmee blij. Hij wordt blij als we hem erkennen als onze beloner. Maar daar word je zelf ook blij van. Geloof dat vreugde geeft. Dat is het geloof dat God een beloner is. En dat schept enorm veel verwachting. Ja, en toen las ik natuurlijk dat stukje ernstig zoeken. Dat dacht ik van, het viel me op toen ik al die vertalingen nalas. Het is typisch iets Nederlands dat wij ervan gemaakt hebben. Ernstig zoeken. Oké, nu weet ik wel dat ernstig heel veel betekenissen heeft. Maar in ons hoofd, denken wij bij ernstig, aan serieus, ernstig kijken. Herman Boon zou zeggen, alsof je in, hoe zegt hij dat ook alweer? Alsof je in zoutzuur gedoopt bent. Waar dan in? Willem, ja, zeg maar. Oh, citroenzuur? Oh ja, natuurlijk. Alsof je... Wist ik wel hoor. Alsof je in citroenzuur gedoopt bent. Je moet wel serieus kijken. Het moet wel ernstig zijn. En we snappen wel dat het betekent met heel je hart, met alles wat er in je is. Maar toen begon ik begon allemaal dingen op te zoeken. Te lezen wat anderen erover geschreven hebben. En dat, het was al 6:15 a.m. Het was al 6:15 a.m. En toen las ik, je hoeft er geen ernstig gezicht bij te trekken. Toen las ik dat Griekse woord voor zoeken, ja, dat heeft dan verschillende betekenissen volgens mensen die dat kunnen weten. En dat betekent ook, het duidt op in aanbidding tot God naderen. Zoeken. Zoeken. Als je gelooft dat God een beloner is, dan ga je hem zoeken. Ga je in aanbidding tot hem komen, tot hem naderen. En weet je wat nou zo mooi is? God zegt niet dat je een goed christen moet zijn. Of helemaal de Bijbel uit je hoofd moet kennen. Zoals sommigen dat kunnen. Dat zijn de echte Talmids, de echte discipelen. Die kennen de eerste vijf boeken van de Torah uit hun hoofd. Zo ging dat vroeger. God beloont je niet omdat je de meest getalenteerde christen bent. God beloont je omdat je tot hem nadert in aanbidding. Omdat je weet, hij is een beloner. Hij staat op de eerste plaats. Ik krijg hem niet meer uit mijn gedachten. En elke dag als ik opsta, dan denk ik, God is een beloner. Wat zou de beloning vandaag zijn? Wat heeft hij vandaag klaarstaan voor mij om uit te pakken? Een cadeautje. Heb je het gezien? Heb je het gezien in de clip? Heb je het gezien? Deze zwarte doos, als je op tijd bij ons bent, als je op tijd hier in de zaal bent en de countdown ziet, dan zie je deze doos. En deze doos staat symbool voor alles wat God wil geven, ook deze week. En moet je eens even kijken wat een prachtige strik Franne erop gezet heeft. Met haarlak bespoten, zodat hij zo mooi blijft. Je kan het nog ruiken ook. Iedereen vraagt zich af wat erin zit. Iemand dacht dat er een duif in zat. Wie zal het zeggen? Ja, met deze hitte kan dat natuurlijk niet. Voor je het weet heb je de partij van de dieren in je nek hangen. En dat wil niemand hier. Ik in ieder geval niet. Elke dag in verwachting. Ook vandaag. Elke dag in verwachting. God is een beloner. God is een beloner. Zeg eens tegen je buurman rechts. God is een beloner. En zeg het nou ook eens tegen je buurman links. God is een beloner. Zeg het even, links en rechts, van voor naar achter. En toen las ik nog iets. Toen las ik dat iemand schreef, we zoeken om gevonden te worden. God is een beloner voor wie hem zoeken om gevonden te worden. We willen gevonden worden. We willen dat God ons ziet, dat hij ons vindt. Ik weet nog, ik was in Kensington Temple in Londen. Met een paar vrienden, we hadden de Hillsong-conferentie meegemaakt, dat is een paar jaar geleden. Toen hielden we de zondag over en toen gingen we naar de Kensington Temple, dat is een charismatische kerk in Londen, van Colin Dye en consorten. En toen was er een gastspreekster uit Amerika, dat wisten we allemaal niet. En toen vertelde zij iets over hoe ze opgegroeid was geestelijk, maar ze kende de vader en ze kende de zoon. Maar ze kenden de Heilige Geest niet. En toen las ze hè, dat wie dorst heeft, zoals Jezus zegt in Johannes 7, die mag komen en drinken. En toen, zei ze, toen is ze gaan bidden, elke dag, hier ben ik, u moet bij mij zijn. En toen zei ze letterlijk, u moet niet bij mijn buurman zijn, niet bij mijn buurvrouw zijn, u moet bij mij zijn. Ik wil dat u me ongelooflijk overdadig en overweldigend zegend. Ik heb uw Heilige Geest nodig. Dat verlangen begon ze uit te spreken. En ik herkende dat uit mijn eigen leven. Als Jezus zegt, zoek, klop, vraag. Dan is dat om gevonden te worden. Om opengedaan te worden. Om een antwoord te krijgen. God beloont ons niet om wat we doen. God beloont ons om wie we zijn. Amen. In deze wereld krijg je een beloning als je te laat komt. Dag vriend Gerard en Lydia. Dames en heren, zullen ze even welkom heten. Fijn dat jullie er zijn. Heel blij. We zijn bijna compleet. Nog niet helemaal. Ja. In deze wereld krijg je een beloning als je 8 jaar alles ontzegd hebt om mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen. En dan krijg je uiteindelijk een certificaat omdat je geen medaille verdiend hebt. Of als je helemaal pech hebt, krijg je helemaal niks. Behalve een depressie als je weer thuis bent. Heb je alles opgegeven. Alleen de beste wordt beloond. Toch? Maar bij God worden we niet beloond om wat we doen. Bij God worden we beloond om wie we zijn. Dus het goede nieuws is, er zijn geen uitzonderingen. God wil jou belonen, jou belonen, jou belonen. Hij wil een ieder van ons zegenen ook deze week. Geloof je dat? Of denk je, God gaat mij weer voorbij? Er zijn er altijd, dat zie ik op onze conferenties zo vaak. Het is levensgevaarlijk. Hier ligt een iPad, wie wil hem hebben? Goed. Dan zijn er mensen en dan staan ze daar vooraan. En dan bidt er nog niemand voor ze. En dan loop ik ook tussen de rijen door. En dan zie ik al, hoef je helemaal niet geestelijk voor te zijn, op een gezicht. God gaat mij weer voorbij. En nu zeg ik iets dat je misschien heel moeilijk gaat vinden. Geloof je dat God een beloner is? Voor een ieder van ons? Heb je die verwachting? Heb je je hart daarvoor opengezet? We zoeken God niet om iets van hem te krijgen, maar omdat we van hem houden. Amen. Je nadert God omdat je van hem houdt. En hij is een beloner, ja. Maar we zoeken hem niet om iets van hem te krijgen. Gewoon omdat we van hem houden. Dan zeggen we, Vader zeggen we dan. En ik vind het zo mooi elke keer als ik zeg, Vader, bevestig ik dat ik zijn geliefde kind ben. En toen las ik, het was inmiddels 6:00 in de morgen, dat het Griekse werkwoord voor zoeken ook vertaald kan worden als tevoorschijn zoeken. En dat vond ik mooi. Wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem tevoorschijn zoeken. In ieder geval vind ik het een prachtige gedachte. En dat betekent, op het moment dat ik in beweging kom, ik nader tot God, dan nadert Hij tot mij. Nu zeg je meteen, ho 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 Wilkin, het is andersom. God had ons al lief voordat wij hem kenden. En dat is helemaal waar. Voordat wij hem lief hadden, had hij ons lief. Maar ik heb ontdekt dat je in beweging mag komen. Je ziet nog niks, je voelt nog niks, je weet nog niks. God heeft niet eens gesproken. En je gaat in beweging komen en dan ga je in aanbidding tot hem naderen. En dan merk je, ik zoek God als het ware tevoorschijn. Want God reageert op zo'n verlangen. God reageert op een zoekend hart dat hij wil vullen, dat hij wil belonen met zijn zegen. Geloof je dat? Geloof je dat? Hoor je wel wat ik zeg? Jij kunt God ook deze week tevoorschijn zoeken. Blijf niet zitten deze week op je stoel. Je mag net zoveel blijven zitten als je wil, daar is het niet van afhankelijk. Wat ik bedoel het geestelijk. Blijf geestelijk niet op je stoel zitten. Jongens, we hadden ook met z'n allen naar Frankrijk kunnen gaan. Maar we hebben gekozen om hier te zijn. Omdat we weten, ik hoop dat je dit gaat ontdekken deze week. God is een beloner en ik wil er niets van missen deze week. Ik doe een appel ook, niet alleen op je verlangen, maar om ook je verlangen in beweging te gaan zetten. Zoek God tevoorschijn. Zeg het even tegen je rechterbuurman en daarna tegen je linkerbuurman. Zoek God tevoorschijn. God wil gevonden worden. Wij mogen God tevoorschijn zoeken. En toen schreef ik op in mijn smartphone. Dat is gewoon de preek die ik die ochtend gemaakt heb, die ik gewoon kreeg. Ik schreef op, wij zoeken niet de beloning. Wij zoeken de beloner. En het is Gods natuur dat Hij jou wil zegenen. Dit is Gods natuur. God wil ons zegenen. God heeft het goede met ons voor. En zegen kan soms heel verschillende vormen hebben. Daar ga ik niet over hebben. Maar al het goede, al het welgevallige, al het volkomene komt van je kleinkinderen. Maar er is iets dat er bovenuit stijgt, zegt deze opa. En dat is het goede en het welgevallige en het volkomene. Dat God vandaag, morgen voor je klaar heeft liggen. Geloof je dat God een beloner is? Maar geloof je dat Hij voor jou een beloner is? Geloof je dat God jou wil belonen? Niet om wat je doet of wat je hebt gedaan. Hij zal je ook niet belonen omdat je dingen niet hebt gedaan. Het is Gods natuur dat Hij je wil zegenen. Hij zegt, dit is voor jou. Dit is voor jou. Het is voor jou, ik heb iets klaar liggen. Dat is wat God zegt, ik heb iets klaar liggen. En als je dan een beetje googelt, wat anderen schrijven, dat doe je dan op zo'n vroege morgen, inmiddels was het 6:15. Aukje lag nog licht te snurken. Oei. Ik heb bijna de halve nacht wakker gelegen. Omdat ze verkouden is. En dat is dan liefde, denk ik, hè? Dat je even je hand dan op haar hoofd legt. Nee, niet om haar te zegenen, maar dat snurken ophoudt. Inmiddels was het 2:30 en ik lag nog wakker. Ik heb standaard bij me voor jetlags. Dat is melatonine. Ik ben om 2:30 gewoon naar beneden gegaan. Ik heb 2 tabletjes melatonine genomen. Toen heb ik 5 uur geslapen. Ik dank God voor tomaten waar melatonine in zit. En waardoor ik 5 uur rust heb gehad. Oké, maar die ochtend vond ik deze het prachtige tekst. Iemand zei, dit is misschien een beetje heftig, die zei, Heer, ik ben over de dorre grond naar u toegekropen zelfs, met mijn lege beker. Had ik u maar beter gekend, dan was ik aankomen rennen met een emmer. Vind je het mooi? Ik vind het mooi. Hey, wij hebben altijd ons vrij zijn uitje. Ja, dat doen we met een paar. Ja, Misschien dat we nog eens meer mensen meenemen. Dat is altijd wel lastig. Misschien wat pijnlijk dat niet iedereen mee kan. Maar degene met wie wij de Vrij Zijn Weekend organiseren. Dat is Willem, Martin, Jan. Wij met z'n vier en onze vrouwen. Daar gaan we 3 dagen uit. Nou, dat zijn werkelijk 3 onbeschaamde dagen. Onbeschaamd. Zitten we in een restaurant. Iedereen kijkt naar ons. Niet omdat de zalving zo groot is. Maar omdat we zoveel herrie maken. Dat is onvoorstelbaar. En nee, Willem zegt dat ben ik niet. En toen waren we, ik denk dat het 2-3 jaar geleden was, waren we op Terschelling. Dus kwamen we bij een heel mooi kerkje. En hoe gaat dat met predikers? Dan we waren met scooters. Ja? Wij noemen ons, ja, moet je niet verder vertellen, hè? Wij noemen ons de Vrij Zijn Scooterclub. Want we huren elk jaar, hoe lang hebben we het nou gedaan? Ben je het vergeten? 7 jaar? 7 jaar. En elk jaar, huren we, bijna elk jaar, zeker nu de laatste jaren, huren we scooters. En dan gaan we door het stiltegebied met scooters en zo. Ik zal niet zeggen wie er voorop rijdt. Hè? Willem, we zullen het niemand vertellen. Nee, vertellen we niet. En toen kwamen we bij dat kerkje en er waren, zoals dat met hele oude kerkjes is, er zat een begraafplaats omheen. En we keken ook een beetje bij die zerken en zo, hè, die stenen die er staan. En toen stond er een emmer. En op die emmer stond iets geschreven. En ik dacht, hé, dat is een emmer. En er staat wat op geschreven. Dus ik loop dichterbij. En toen stond er op geschreven, weet je het? Want het was een lege emmer. Weet je wat erop stond? Wie weet het? Fred Emmer? Hier ligt Fred Emmer? Nee. En toch. Hou je een beetje in, hè. Hier ligt Fred Emmer. Iedereen die jonger is, dus dan Willem Ouweneel zegt... Wie was Fred Emmer? Ja. Nee, wat er op de emmer stond... Dit, luister goed. Het was het was eigenlijk geen emmer. Het was meer een gieter. Maar een gieter is een emmer met zo'n tuit eraan. Toch? Wat stond erop dan? Een lege gieter waait weg. Oh, ik was er heel enthousiast over. Een lege gieter waait weg. Hij moet gevuld zijn met water om staan te kunnen houden. Wat zei deze man of vrouw, ik weet niet wie dat gezegd had. Heer, ik ben over de dorre grond naar u toegekropen met mijn lege beker. Had ik u maar wat beter gekend, dan was ik aankomen rennen met een gieter. Of een emmer, goed. Een lege emmer of een lege gieter waait weg. Hoe vol wil je worden? Hoe vol wil je worden? In de Vrij Zijn Zomerweek staat vooral de persoon en het werk van de Heilige Geest centraal. En Hij wil je vullen met zijn liefde. Hij wil je vullen met zijn kracht. God is een beloner. Ben je klaar? Heb je verwachting? Nou, toen las ik wat Watchman Nee zei. Ik heb het even vertaald vanuit het Engels. Hebben we hem? Ja. Hij zegt, waarom bidden zoveel christenen zulke pietenpeuterige gebeden als hun God zo groot is? Watchman Nee was in China een bekende prediker. Heeft jarenlang in de gevangenis gezeten, is vervolgd geweest. Hij heeft heel veel, ik vind toch ook hele bijzondere boeken geschreven, die me vooral in het beginjaren enorm geholpen hebben. Watchman Nee. En hij zegt, dan dienen we zo'n grote God. En dan komen we, dan naderen we tot God met van die pietenpeuterige, zegt hij zo, gebeden. Ja. En toen nog eentje dan. John Newton. Kennen jullie John Newton? Deze? Oh, daar komt hij hier. John Newton was die slavendrijver die tot geloof gekomen is. En welk lied heeft hij geschreven toen hij tot geloof gekomen was? Amazing Grace. John Newton. Ja, yeah, how sweet the name. En hij heeft dit lied ook geschreven. Het is 1 coupletje eruit. Het zegt, thou art coming to a king. Large petitions with thee bring. For his grace and power are such. None can ever ask too much. Ik heb het even vertaald voor degenen die geen Frans kunnen, zoals Willem altijd zegt. Even oud-Nederlands. Gij zijt tot een koning gekomen, zegt John Newton, als je tot God nadert. Breng geen grote verzoekschriften met je mee. Even maar in gewoon Nederlands. Want zijn genade en kracht zijn van die aard dat niemand ooit te veel kan vragen. Als je echt gelooft dat God een beloner is, hoeveel durf je dan te vragen? Hoeveel durf je dan te vragen? En dat mag je ook leren. Oh, ik heb er nog eentje. Billy Graham, dat is de laatste. En dat is even vooral voor mensen die zo oud zijn als Jan en Willem. Zo die generatie, weet je wel. En dat is Billy Graham. Hij is ook al bij de Heer. Zullen we het even samen lezen? Kan je het lezen? Laat maar even horen. Ouderdom. Ik hoor die kant helemaal niet. Wat? Kon je het niet lezen? Jullie zijn te jong. Ouderdom kan zijn beperkingen en uitdagingen hebben, maar desondanks onze laatste jaren, kunnen onze laatste jaren de meest lonende en de meest voldoeninggevende jaren van ons leven zijn. Wat is het heerlijk om oud te worden met het besef, God is een beloner en het beste ligt nog voor ons. Maar aan de andere kant heb je je kinderen meegenomen, je tieners en je jongeren. Wat is het heerlijk dat zij al vroeg mogen horen, God is een beloner. En hij wil elke dag bij je zijn en hij staat klaar om jou te zegenen, om bij je te zijn. Zelfs onder de meest moeilijke omstandigheden, dat is ons geheim. Dat gebeurt bij de kinderen, de tieners, de jongeren en de bijzondere kinderen. Vergeet ook hen niet. Inmiddels was het 7:30. Nu weet je wanneer mijn preek eindigt. Bij het ontbijt. Ja? En dat is deze tekst, Psalm 31. Maar ik las hem, vers 19, in de New Living Translation. Daar staat, how great is the goodness you have stored up for those who fear you. You lavish it on those who come to you for protection, blessing them before the watching world. Nou, wat er staat. You have stored up. U hebt het als het ware opgeslagen in het pakhuis. Zo ziet het dan voor me. En ik heb het ook echt even nagekeken. Daar is grond voor, anders hadden de vertalers dit niet zo hertaald of verwoord. Er is grond voor om het zo te vertalen. De hemel is een pakhuis vol met zegeningen die klaar liggen voor degene die in aanbidding tot hem naderen. Omdat ze geloven dat God een beloner is. En dan denk ik, man, hoeveel van deze pakketjes liggen klaar? Amen. Voor mij. Nu ben ik niet egoïstisch, want ik moet zelf antwoord geven. Hoeveel van die pakketjes liggen klaar? Mag ik gaan ontvangen? Hé, we weten allemaal dat je niet altijd krijgt waar je om vraagt. Dat weten we allemaal. Maar ik denk, ik hoop dat je inmiddels ook wel weet dat God altijd maar een klein stukje laat zien van wat hij wil doen in je leven. Wat hij je wil geven. God laat altijd maar een klein stukje zien. Zodat we afhankelijk blijven van hem. En open blijven staan voor al die verrassingen. Geloof je dat? Ken je dat in je eigen leven? Mag het deze week beginnen? Voor mij wel. Laten we dan zeggen ja en amen. Inmiddels was het, waar was ik ook alweer? Hoe laat is het nu? Hoe laat? 7:30, oh, nu is 7:15. Het is bijna vroegstuk, bijna ontbijt. En toen las ik dat het woordje beloner ook wel in zich heeft, dat je het wel zo mag duiden als teruggeven. Wat is geroofd? Ik las het in het woordenboek. Het is teruggeven wat is geroofd. Herstellen wat is gebroken. En compenseren of vergoeden wat is kwijtgeraakt. En terwijl ik dat las, voelde ik gewoon hier van binnen, dit is wat God ook in de zomerweek gaat doen. Ik heb enorm uitgezien echt naar deze week. Ik bedoel, was de hele week was ik op dezelfde conferentie als dit. En dan in Duitsland. En we hadden een super tijd. En er was ook maar één spreker, dat was ik. En ik was ook best wel een beetje moe toen ik weer in de trein terugreed. Maar het borrelde hier en telkens de hele week dacht ik, de Vrijzijn Zomerweek komt eraan. Terwijl God machtig in ons midden gewerkt heeft daar, absoluut. Maar ik wist gewoon, er gaan dingen gebeuren in de Vrijzijn Zomerweek die misschien nog nooit op die manier gebeurd zijn. Ben je klaar voor het onverwachte? Ben je klaar om zelf ook een zegen te zijn voor andere mensen? Want we willen graag niet alleen ontvangen, maar jullie ook toerusten om te geven. Om de bediening van Jezus voor te zetten. Nou, laten we even naar die drie woorden kijken. Teruggeven. Teruggeven. Je kent misschien wel die bekende tekst uit Joël 2, vers 25, waar staat de belofte. De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overstromen. Most, dat is jonge wijn. Nou, ik ben niet zo'n wijnliefhebber, maar most, de echte wijndrinkers vinden dat ook niks volgens mij, maar most is licht en sprankelend en verfrissend. Ik drink most, verder weinig wijn. Zelfs niet voor de ongedurige, hoe was het ook alweer? Voor je maag en zo, van de buurman drink ik geen wijn. Ik zal u vergoeden de jaren toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager. De verslinder, hij kan van alles roven. Je had het ontvangen en je bent het weer kwijt. Je bent geroepen, maar je hebt je roeping laten roven. Door teleurstelling, omdat de beloning of de vervulling van de roeping niet zo snel kwam als je dacht. Of omdat je hem anders in bent gaan vullen. Ook misschien wel anders dan God eigenlijk gezegd heeft, dat zou ook kunnen. Morgenmiddag draaien we hier in de zaal de film Een Wonderlijke Reis. Dat is toch de titel in het Nederlands, hè? Ja, Een Wonderlijke Reis. En daarin vertellen we het verhaal. We hebben vorig jaar in Peru opgenomen. Met een camerateam. Met een zeer hoge kwaliteit. Waarin Aukje teruggaat naar Peru. Carlos, onze oudste zoon, had een roeping van God gekregen. Om te gaan werken onder de armste kinderen van Peru. Zelf een vondeling. We hebben hem geadopteerd. En toen hij 20 was, is hij teruggegaan. Om de armste kinderen te helpen. En God had gezegd, jij gaat naar die plaatsen. Die door andere mensen vergeten zijn. Maar wat wij niet wisten, dat toen Carlos daar was, 21 jaar inmiddels, getrouwd met Mariella. Mariella was zwanger. Dat ze op een gegeven moment geen geld meer hadden. Alleen nog maar crackers hadden te eten. En eigenlijk zijn hoop, zijn visie, zijn geloof, niet in God, maar wel wat hij daar zou gaan doen, was hij bijna kwijtgeraakt. Ik ga het verhaal niet vertellen, want je kunt het morgen zien. Een wonderlijke reis. En God zag het. En zo zijn er heel veel zendelingen of mannen en vrouwen die uitgezonden zijn. Met een geweldige roeping en prachtige profetieën. Ik kan je zoveel verhalen vertellen. Niet alleen van Carlos. En die binnen een jaar al hun geloof kwijt zijn. Niet in God, maar in hun roeping. Omdat er tegenstand is. Er is een verslinder. Er is een kaalvreter. Je probeert te roven. Je probeert uit te schakelen. Want je begeeft je in een militaire zone. In vijandig gebied. Ik heb nooit last van de duivel. Ik denk dat hij meer last heeft van ons. Maar ik weet wel op momenten, net als in het leven van de Heer Jezus. Kruispunten in je leven. Wees waakzaam. Want dan komt hij om je tegen te houden. En zeker als je een nieuw gebied binnengaat of een nieuwe fase in je leven. Het normale christelijke leven is dat toen Jezus uit de woestijn kwam en de boze met het woord van God verslagen had. Nadat hij 40 dagen verzocht was geweest, dan staat er en de duivel liet Jezus met rust. Dat is het normale christelijke leven. Maar op die moment, en Carlos trok zo'n gebied in. Wij wisten niet dat hij geen geld meer had. Wij wisten niet dat hij echt letterlijk nog alleen maar crackers zat te eten. En toen sprak God een woord van geloof tot Aukje. Tegen Noach zei hij, bouw een ark. Tegen Abraham zei hij, de vader van het geloof, verlaat je vaderland en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Maar hij kreeg geen route van tevoren. Zo kreeg Aukje de opdracht, je gaat naar Peru. Om daar, in de stad waar Carlos woont, een restaurant af te huren. En alle armen van de stad uit te nodigen. Vanaf het moment dat God dat tegen haar zei, in 3 weken tijd, gebeurt er wonder op wonder op wonder op wonder. God heeft de volledige regie in handen. Om uiteindelijk Carlos te laten zien. Ik ga niet vertellen hoe het was. Ga morgen maar kijken. Of ga naar de Pandavida-stand. Als je sponsor wordt van Pandavida, krijg je een USB-stick. Daar staat die film ook op, die documentaire. God stuurde Aukje naar Carlos. Met deze boodschap. Geef nooit op. Als ik je gestuurd heb. Met een visie. Dan zorg ik ook voor provisie. Ik sta voor alle zorg. En dat heeft Carlos vaste grond onder zijn voeten gegeven. Een woord van geloof. Toen het gebeurde allemaal. We gaan het morgenmiddag, als je het wil, kun je meekijken. Gaan we dat bekijken. En deze film is zo'n bemoediging. Voor zendelingen. Voor mensen die een roeping van God hebben. Voor degene die links naast je zit. En degene die rechts naast je zit. Want we hebben allemaal een roeping. We zijn allemaal geroepen. Durf je daarin te gaan wandelen? En te geloven dat God een beloner is en dat hij in alles zal voorzien? En weet je wat nou het leuke is? We hebben die film inderdaad, wanneer was het? Vorige week, 2 weken geleden, ik weet het niet meer. Op het filmfestival in Amerika uitgezonden. Gerdien is daar naartoe gegaan. En we hebben een Crown Award gewonnen met deze documentaire. Ja, hoe mooi is dat? Niet om ons werk te promoten. Maar het gaat uitgezonden worden in zoveel landen om die boodschap te vertellen. Het is een ongelooflijk verhaal. Wat God kan doen. Ja, het is een heel spannend verhaal. En daar heeft God notabene mijn vrouw voor gebruikt. En mijn vrouw is van nature geen held. Net als Jan Pol. Jan Pol heeft er al zo vaak over gesproken. Jan, waar ben je? Of niet Jan? Toch? Maar Jan heeft gezegd, je bent niet een held als je geen angst hebt. Je bent een held als je niet luistert naar je angst, maar gaat doen wat God tegen jou gezegd heeft. Weet je? Oké. Ding werkt toch niet. Goed, we gaan verder. Jezus zei, de dief komt alleen maar om te stelen, te doden, te roven, te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben en leven in overvloed. Jezus is gekomen om dat wat geroofd is weer terug te geven. Dat kan de roeping zijn. Dat kan zoveel anders zijn. Vul het maar in. Maar denk tegelijkertijd even, ben ik iets kwijtgeraakt onderweg? Mijn onbevangenheid of mijn vertrouwen in God door teleurstelling of door tegenstand. Ben je iets kwijtgeraakt? Heeft de vijand iets geroofd? Als dat zo is, dan ga je vanavond naar voren komen. En dan zeg je, God, hier ben ik. Om weer terug te krijgen van u wat de vijand geroofd heeft. Ben je er klaar voor? Ik vroeg je, wat ben je er klaar voor? Je mag echt wel antwoord geven hoor. Dat mag. En het tweede is compenseren. Nee, herstellen was ik, sorry. Psalm 91 vers 15. Ik vind het zo'n ontroerende tekst. Psalm 91, daar zegt God, als jij, ik zeg maar even jij, als jij mij te hulp komt, antwoord ik jou, zegt God. En als jij in het nauw zit, zegt God, dan sta ik je bij. En ik zal je bevrijden en jou in ere herstellen. In eer herstellen. Misschien vind ik dat wel het allermooiste ook van wat God doet. Wat een beloning. Want zonde verontreinigt ons niet alleen. Zonde onteert ons. De Bijbel zegt zonde onteert God, maar zonde onteert ook de mens. En we zijn bedoeld om de kroon van Gods schepping te zijn. Hij heeft ons met eer en glorie gekroond om beelddragers van God te zijn. En de duivel wil niets anders dan de eer van God. Dat ben jij. de eer van God te vernietigen. Dat God niet geëerd gaat worden door jouw leven heen. Door je woorden, door je daden, door je leven. Maar God is gekomen, ook dit weekend, deze week, om jou in eer te herstellen. Je bent misbruikt en je kinderen zijn misbruikt. En je zit hier en je weet waar ik het over heb. Zelfs je kinderen zijn misbruikt. God zegt, ik ga in je eer herstellen. Heeft God vanmiddag gezegd. En ik geloof dat dat een woord van God was. Geprofeteerd toen we met de 400 vrijwilligers hier bij elkaar waren. Geloof je dat? Ben je er klaar voor? Dat God je in je eer wil herstellen als man, als vrouw. Maar ook bij de kinderen, de tieners en de jongeren. Ik was erbij vorig jaar toen het gebeurde bij de jongeren. Ik dacht, ga geen bevrijdingssessie doen. Ik dacht, dat moet men niet doen. Mijn Heilige Geest dacht er anders over. Ik denk, man, zoveel jongeren. En ik zag wel van alles. En soms ben ik te pastoraal. Heb je dat ook wel eens? Heb je dat ook wel eens? Dat je denkt van, nou, kunnen ze dat wel aan? Nou, de Heilige Geest dacht waarschijnlijk, dat kunnen ze wel aan. Want God viel gewoon ook op de jongeren. Gods geest viel op hen. En zonder dat iemand iets deed. En dat was trouwens bij de tieners vorig jaar precies zo. Ik zei, die mochten niet zomaar naar voren komen voor de doop in de Heilige Geest. Ik zei, als er drie zijn, is het prima. Niet meer. Je moet echt dorst hebben, je moet echt willen. En de helft kwam naar voren, 200 jongeren, tieners. Ja? En toen heb ik gezegd tegen al die tieners die vooraan stonden, die gedoopt wilden worden in de Heilige Geest, heb ik gezegd, draai eens om. Want er zitten er 200 op een stoel. Dat zijn degenen die echt nadenken of ze dit willen. En die komen misschien morgen. Of die komen misschien morgen. Die laten zich niet door emoties leiden. Die denken na, wil ik dit echt? Want ik had gezegd, er is ook een prijs te betalen. Het kost je je hele leven. Toen heb ik gevraagd aan al die jongeren die naar voren gekomen waren. Willen jullie een applaus geven voor al die jongeren die zijn blijven zitten? En toen zijn ze gaan applaudisseren. Want hier zijn geen bokken of schapen die gescheiden worden. God denkt altijd inclusief. God heeft een ja gezegd voor elke tiener, voor elke jongere, voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. God gelooft in jou. Hij is een beloner en hij wil je zegenen. En ze begonnen te applaudisseren. Moet je zien wat het met die 200 erachter deed. Maar weet je wat het nog veel meer deed? Het is de cultuur van Gods koninkrijk dat we mensen eren. En toen draaiden ze zich om, de tieners. Vorig jaar gebeurd. Ja. Ze draaiden zich om. Ik zei, joh, doe gewoon je handen open, zei ik. Dan ga ik bidden dat je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Ik haalde adem. En ik heb nog misschien 1, 2 woorden gezegd. En Gods geest viel op die hele groep tieners. En er lagen verschillende tieners op de grond. Maar er was geen tiener die verbaasd was. Ze waren niet verbaasd. Tieners zijn wat dat betreft, dat zijn die heerlijke jonge gasten. Zijn er nog niet bij hun volle verstand, dat scheelt een hoop. Die hersenen zijn nog niet volgroeid. En die zeggen gewoon, ja, maar dat wil ik. Wat het me ook kost. We moeten ze het niet te makkelijk maken. Maar God is een beloner. En wat God toen ook gedaan heeft en in de rest van de week. Hoe mooi is dat. En dan deze tot slot, compenseren. God wil compenseren. Wat je bent kwijtgeraakt. Hij wil je teruggeven wat de vijand geroofd heeft. Daar zijn we mee begonnen. Hij wil herstellen deze week wat gebroken is. Maar hij wil ook vergoeden, compenseren wat je bent kwijtgeraakt. En ik vind dit altijd indrukwekkend. Marcus 10, dat Jezus zegt. Jezus zei, ik verzeker jullie. Iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het 100-voudige ontvangen in deze tijd en in de tijd die komt. Het 100-voudige ontvangen wat je bent kwijtgeraakt omwille van het evangelie, omwille dat je Jezus gevolgd hebt en het heeft je baan gekost. En dan hoop ik niet dat het je baan gekost heeft omdat je een dwaze maagd bent geweest op je werk. Te pas en te onpas getuigd hebt. Want daar geloof ik helemaal niet in. Ja, of het gelegen of ongelegen komt, ik moet getuigen. Nee, als de Heilige Geest tot jou zegt, of het jou gelegen komt of ongelegen niet, vertel hem nu je verhaal wat er gebeurd is op de Vrijzijn Zomerweek, Do it! Of het je uitkomt of niet. Maar je kunt ook je baan verliezen door ongerechtigheid. Of gewoon omdat je christen bent. In onze kerk hebben we volgens Abbasez, zij was moslim. En is al jaren lid van onze kerk. En zij heeft het bijgehouden. Zij zal het goed hebben, want ik ben niet goed in cijfers. Zegt, we hebben 100 moslims gedoopt in onze kerk de afgelopen jaren. Die bijna allemaal ontmoeting hebben gehad met Jezus, met Isa. Heel veel uit Iran. En een ontmoeting met hem gehad hebben en zich bekeerd hebben. Maar ze zijn door hun familie uitgestoten. Ze hebben geen vader meer, ze hebben geen moeder meer. Ze hebben geen vaderland meer, ze hebben geen huizen meer. Jouw huis is mijn huis. Jouw kerk is mijn kerk. Op het moment dat je ja zegt tegen de grote beloner, zegt hij, jullie zijn mijn gezin, jullie zijn mijn familie. Hoor je wat ik zeg? Jouw huis is mijn huis en mijn huis is jouw huis. We hebben niets meer van onszelf. We hebben alles aan hem gegeven. En Jezus zegt, je zult het 100-voudige ontvangen. Misschien zeg je, Wilke, ik zit in een heel klein kerkje. Wat is dat voor een onzin? In een klein kerkje, het lichaam van Christus. Hoeveel christenen zijn er op deze aarde, wedergeborenen? Miljoenen, meer dan een miljard. Hoezo heb je een kleine kerk? Als iemand je vraagt, hey, is jullie kerk nog gegroeid? Is jullie gemeente nog gegroeid het afgelopen jaar? Wat antwoord je dan? Dan zeg je, nou, in China 25.000 mensen per dag. In India ook zoiets. Want het is mijn kerk. Er is maar één kerk. Het is het lichaam van Christus. Waarin alle wedergeboren christenen samen de bediening van de Heer Jezus voortzetten. Jongens, denk eens wat groter. En ik vind het een beetje lastig. Maar ja, als je ouder wordt, mag je alles zeggen. Ja, dat zei mijn schoonmoeder. Nu zegt ze, ben ik 80. Nu zeg ik gewoon wat ik denk. Dat ging heel vaak mis. Dus Wilkin, hou je in. Maar sommige christenen leven nog steeds op een vierkante stoeptegel. Op een vierkante stoeptegel. Net als die jongen die zei, ik ben zo gepest op de basisschool. Ik had 2 stoeptegels voor mezelf en dat was het. Wat heeft het leven met je gedaan? Wat God heeft is zoveel groter. Ga eens zien wie hij is. En hoe hij jou wil gebruiken. Misschien is dat wel een beloner.